We willen vanavond met elkaar nog een gedeelte lezen uit Exodus 3. We hebben dat vanmorgen ook al een deel daarvan gelezen. We hebben vanmorgen vooral het eerste deel behandeld met elkaar uit Exodus 3, namelijk de naam van de Heere die hier wordt geopenbaard. De Heere die in Exodus 3 spreekt vanuit die brandende braamstruik. Zelfs daar is te midden van die vlam in die brandende braamstruik. En we hebben met elkaar gezien hoe de Heere door daar aanwezig te zijn in die brandende braamstruik, dat we hebben gezien als een beeld is van Israël, dat wel ja, in een vuurvlam zich bevindt, in vuur in brand staat, maar niet door het vuur wordt verteerd. En we hebben gezien dat dat eigenlijk een beeld is van Israël, dat hoewel er veel pogingen zijn ondernomen om dat volk uit te roeien, om dat volk ja, te verteren, dat uiteindelijk dat nooit de vijand is gelukt, omdat de Heere zelf te midden van dat volk altijd aanwezig is geweest. Ik stel voor dat we dan nog een gedeelte lezen. Laten we beginnen vanaf vers 10 tot en met dat einde van dit hoofdstuk. En daar lezen we aldus. Nu dan, zegt de Heere dan tot Mozes, ga, ik zend u tot Farao om mijn volk, de Israëlieten, uit Egypte te leiden. Maar Mozes zeide tot God, wie ben ik, dat ik naar Farao zou gaan en de Israëlieten uit Egypte zou leiden? En toen zeide hij, ik ben immers met u, en dit zal u het teken zijn dat ik u gezonden heb. Wanneer gij het volk uit Egypte hebt geleid, zult gij God dienen op deze berg. En daarop zeide Mozes tot God, maar wanneer ik tot de Israëlieten kom en hun zeg, de God uw vaderen heeft mij tot u gezonden, en zij mij vragen, hoe is zijn naam, wat moet ik hun dan antwoorden? En toen zeide God tot Mozes, ik ben die ik ben. En hij zeide, aldus zult gij tot de Israëlieten zeggen, ik ben heeft mij tot u gezonden. Voorts zeide God tot Mozes, aldus zult gij tot de Israëlieten zeggen, de Heere, de God uw vaderen, de God van Abraham, de God van Isaac en de God van Jacob, heeft mij tot u gezonden. En dit is mijn naam voor eeuwig en zo wil ik aangeroepen worden van geslacht tot geslacht. Ga heen, vergader de oudsten van Israël en zeg tot hen, de Heere, de God uw vaderen, de God van Abraham, Isaac en Jacob is mij verschenen en heeft gezegd, ik heb ter degen acht geslagen op u en op wat u in Egypte wordt aangedaan. Ik heb gezegd dat ik u uit de ellende van Egypte voeren zal naar het land der Canaanieten, Hethieten, Amorieten, Perizzieten, Gewieten en Jebusieten, naar een land vloeiende van melk en honing. En zij zullen naar uw stem horen. En dan zult gij met de oudsten van Israël naar de koning van Egypte gaan en tot hem zeggen, de Heere, de God der Hebreeën, heeft ons ontmoet. Nu dan, wij wilden wel 3 dagreizen verder woestijn intrekken om de Heere onze God een offer te brengen. Ik weet echter dat de koning van Egypte u niet zal toestaan te gaan, zelfs niet door een sterke hand. Maar ik zal mijn hand uitstrekken en de Egyptenaren slaan met alle wondertekenen die ik in hun midden zal doen. Daarna zal hij u laten gaan. En ik zal bewerken dat de Egyptenaren dit volk gunstig gezind zijn, zodat gij, wanneer gij wegtrekt, niet ledig wegtrekt. Iedere vrouw moet dan van haar buurvrouw en van haar huisgenoten zilveren en gouden voorwerpen vragen en klederen die gij uw zoons en uw dochters te dragen geeft. Zo zult gij de Egyptenaren beroven. Wel, broeders en zusters, we hebben eigenlijk al heel veel, nogmaals vanmorgen, heel veel, ja, aspecten van dit hoofdstuk behandeld, hè, onder andere vooral ook stilgestaan bij de naam, hè, de ik ben, hè, of de ik zal zijn die ik zijn zal. En vanavond eigenlijk nog een paar ja, korte overdenkingen met betrekking tot dit gedeelte en dan met name de typologie die wij in dit gedeelte vinden. Waarin dus Mozes een type is van de Heer Jezus Christus, een beeld is van de Heer Jezus. Wel, in de eerste plaats in vers 10, daar komen we Mozes tegen als de door God gezondene. Nu dan, zegt de Heere, zoals we net hebben gelezen, ga, ik zend u tot Farao om mijn volk, de Israëlieten, uit Egypte te leiden. En het mag duidelijk zijn, broeders en zusters, dat ook de Heer Jezus Christus, toen hij kwam naar deze aarde, in de eerste plaats kwam voor zijn volk. Het is zo heel duidelijk dat de Heer Jezus dat ook zegt in die geschiedenis. U kent dat wel in Matthäus 15, waar die Canaanese vrouw, die heidense vrouw, dan de Heere aanroept en zegt: heb medelijden met mij, zoon van David. En dan, ja, dan zegt de Heere: ik ben slechts gezonden tot de verloren schapen van het huis Israëls. Nou, daar is heel veel over te zeggen, daar gaat het nou vanavond even niet om. Maar wat heel uitdrukkelijk in dit antwoord van de Heer Jezus tot uitdrukking komt, hoewel dan die Canaanese vrouw uiteindelijk ook wel door hem geholpen wordt, maar dat de Heer hier even de puntjes op de i zet. Hij zegt: ik ben slechts gezonden tot de verloren schapen van het huis Israëls. En ik denk dat het zo geweldig belangrijk is om ook zo in dat perspectief ook de evangelie te lezen. Dat was zijn dienst op aarde in de eerste plaats. Hij ging tot de verloren schapen van het huis Israëls. En niet alleen met betrekking tot zijn eigen dienst, maar u weet dat ook als de Heer Jezus ook zijn discipelen uitzendt, dan geeft hij hen ook de opdracht om niet te gaan op de weg naar de Samaritanen, niet naar de heidenen, maar te gaan naar de verloren schapen van het huis Israëls. En zo zien we feitelijk ook al direct bij de aankondiging van de geboorte, Matthäus 1 vers 21, als de engel dan zegt: gij zult hem, tot Jozef, de naam Jezus geven, dat dan vervolgens meteen ook de verklaring van die naam gegeven wordt, want zo lezen we dan in vers 22 van Matthäus 1, hij is het die zijn volk van hun zonden zal redden. Dat is de essentie van zijn bediening. Daartoe kwam hij in de eerste plaats naar deze wereld. Om zijn leven te geven voor zijn volk. Om zijn volk te redden. Om zijn volk zalig te maken. En in feite ook als je leest wat de engel dan zegt tot Maria. Ook de geboorteaankondiging aan Maria. Dan vinden we eigenlijk datzelfde weer terug. Dat exclusieve. Dat hij kwam voor zijn volk. De engel zegt dan in Lucas 1 vers 31. En zie, gij zult zwanger worden en een zoon baren. En gij zult hem de naam Jezus geven. De naam die bekend werd gemaakt aan zowel Jozef als ook aan Maria. En dan zegt de engel: deze zal groot zijn. Een zoon des Allerhoogsten genoemd worden. En de Heere God zal hem de troon van zijn vader David geven. En hij zal als koning over het huis van Jacob heersen tot in eeuwigheid. En zijn koningschap zal geen einde nemen. Ook daarin zien wij dus weer eigenlijk dat hele perspectief dat de Heere kwam in de eerste plaats. Om de zonden van zijn volk te verzoenen. Maar vervolgens ook om als koning, als de zoon des Allerhoogsten. Want hij was natuurlijk niet de zoon van Jozef. Hij was in feite de zoon des Allerhoogsten. Daarom moest hij ook uit een maagd geboren worden, uit een Joodse maagd. Als zoon des Allerhoogsten zal God hem de troon van zijn vader David geven. En als die troon hem gegeven zal worden bij zijn wederkomst, weten wij, dan zal dat niet een tijdelijke aangelegenheid zijn, zoals dat veelal het geval is, met machthebbers die een bepaalde periode maar regeren, of bepaalde dynastieën die bepaalde periodes dan in de geschiedenis hun gezag uitoefenen. Maar, zo zegt de engel heel uitdrukkelijk, zijn koningschap zal geen einde nemen. We hebben natuurlijk over dit onderwerp al eens vaker ook in deze conferentie gesproken. En we hebben natuurlijk ook gezien dat, zoals Paulus dat zegt in Romeinen 11, vers 11, dat door hun val is het heil ook tot de heidenen gekomen. En we zijn toch ook wel verwonderd over die raad van de Heere. Hoe hij in de eerste plaats is gekomen voor zijn volk Israël, maar tegelijkertijd dat door hun val, dat heil ook is uitgegaan naar de heidenen. En dat ook wij daarbij betrokken mochten zijn. Dat ook de Heere natuurlijk ook ons op het oog heeft gehad. Zelfs al voor de grondlegging der wereld heeft hij ons al gekend. Maar om het even in het perspectief van de evangelie daartoe te beperken, dan zien wij dus de eerste plaats dat de Heere is gekomen voor zijn volk Israël. Dat hij in de eerste plaats is gezonden tot de verloren schapen van het huis Israëls. En al zodanig kunnen we zien dat Mozes daarin ook een type is van de Heer Jezus. Ook hij werd gezonden, zoals we net hebben gelezen in vers 10, ja, om het volk des Heren, om het, de Israëlieten uit Egypte te leiden. Het tweede is dat Mozes dat ook deed in afhankelijkheid aan de Heren. Als de Heren dat tot hem zegt dan, en die opdracht geeft, dan lezen we in vers 11, maar wie ben ik dat ik naar Farao zou gaan en de Israëlieten uit Egypte zou leiden? Wie ben ik? En dan, ja, we hebben daar vanmorgen ook al even bij stilgestaan, dan is het antwoord, ik ben. De vraag van Mozes, wie ben ik, is het antwoord eigenlijk, ik ben. We hoeven het niet bij onszelf te zoeken, Mozes hoefde het ook niet te zoeken bij zichzelf, maar hij mocht het zoeken bij de Heere. Hij zou het voor hem doen, hij zou het voor hem voleindigen. Ik ben immers met u, zegt de Heere tot Mozes. En wat een geweldige troost was dat voor Mozes, die zichzelf onbekwaam achtte. En dan ja, ook heeft mogen ervaren dat de Heere het door hem heen zou doen, in afhankelijkheid aan de Heere zijn dienst heeft verricht. En ook daarin zien we dus ook Mozes als een prachtig type van de Heer Jezus. Denk aan Johannes 5, vers 19, waar de Heer Jezus zegt, voorwaar, voorwaar. En als de Heere dat zegt, voorwaar, voorwaar, dan betekent dat dat we daar ook extra aandacht aan moeten geven. Een belangrijk iets wat hij dan vervolgens zegt, wat we ja, met zeer veel aandacht dan ook tot ons moeten nemen. Voorwaar, ik zeg u, de zoon kan niets doen van zichzelf. Of hij moet het de vader zien doen. Want wat deze doet, dat doet ook de zoon evenzo. Bijzonder dat hoewel hij God was, en ook in Filippenzen 2, dat hij dat goden gelijk zijn niet als een roof heeft geacht, maar hij heeft zichzelf ontledigd. Hij heeft de gestalte van een dienstknecht aangenomen. Hij is de mens gelijk geworden. En is gehoorzaam geworden tot de dood, ja, tot de dood des kruises. En die weg die hij gegaan is, is hij in het geloof gegaan. Is hij in een volmaakte afhankelijkheid van zijn vader, heeft hij zo zijn dienst op aarde verricht. Ik zeg u, de zoon kan niets doen van zichzelf, of hij moet het de vader zien doen. Wel, Mozes is daarin natuurlijk ook een prachtig type. Dan nog in vers 12, daar lezen we dan dat de Heere zegt, ik ben immers met u en dit zal u het teken zijn dat ik u gezonden heb. Wanneer gij het volk uit Egypte hebt geleid, zult gij God dienen op deze berg. Bedenk wel dat al deze woorden die de Heer in dit hoofdstuk spreekt, hij nog steeds tot Mozes spreekt vanuit die brandende braamstruik. En dat hij, ja, de Heer dan zegt, daar op de plaats waar Mozes zich dan bevindt, in dat gesprek wat hij daar mag hebben met de Heer, dat hij zich daar dan bevindt bij de berg Horeb. En dan is het de Heere die zegt, dit zal het teken zijn, gij zult mij dienen op deze berg. En we hebben ook vanmorgen met elkaar gezien dat eigenlijk in dat eerste vers eigenlijk al heel Mozes' bediening en roeping lag opgesloten. Want inderdaad, de Heere die dat volk door Mozes ook geleid heeft naar de berg Horeb. Daar waar het volk de 10 woorden heeft ontvangen, daar waar de Heere eigenlijk zou je kunnen zeggen een huwelijksrelatie, verbintenis met dat volk is aangegaan. Dat is de plaats waar de Heere, waar dat volk en waar daarvanuit ook dat volk dan ook de Heere zou dienen. Volgens de voorschriften die hij dan ook op die berg heeft gegeven. Maar eigenlijk zo bijzonder, en daar moest ik ook zo vanmiddag aan denken toen ik deze dingen nog eens even op me liet inwerken, dat Mozes, u weet het, die is nooit in het beloofde land geweest. Nou ja, daar valt natuurlijk wel wat op af te dingen. We weten inderdaad dat hem in eerste instantie de toegang tot dat beloofde land was ontzegd. Maar Mozes is er wel geweest, toch? Of niet? Ja, inderdaad, op de berg der verheerlijking. En het is eigenlijk zo bijzonder dat we dat hier misschien ook wel in mogen terugvinden. Dat de Heere dan zegt, ja, dit zal u het teken zijn. Gij zult God dienen op deze berg. Wel, we weten dat de Heere vervolgens ook is verschenen op, dan wel niet de berg Horeb, maar wel de berg die wordt aangeduid als de berg der verheerlijking. Waar dan Petrus en Jacobus samen met Johannes dan ook door de Heere, prachtig staat er dan in Matteüs 17, werd geleid op een hoge berg. Er staat niet bij welke berg, maar het was in ieder geval een hoge berg. En dat je dan vervolgens leest dat als zij zich daar bevinden op die berg, dat zijn gedaante veranderde voor hun ogen en zijn gelaat straalde gelijk de zon en zijn klederen werden wit als licht. Daar ineens werd het wezen van de Messias openbaar. Zoals hij ook later aan Johannes ook bekend werd gemaakt, weet u wel, toen de Heer Jezus daar aan Johannes verscheen en zijn aangezicht scheen als de zon in zijn kracht, in al zijn heerlijkheid. En dat is feitelijk ook wat ook Petrus en Jacobus en Johannes ook een ogenblik hebben mogen aanschouwen. Die heerlijkheid van de Heer Jezus Christus. En eigenlijk een voorproefje hebben gehad van hoe dat in de toekomst zal zijn op die berg des Heren. Waar straks dan ook die heerlijkheid vanuit Jeruzalem zal openbaar worden in de verschijning van de Messias, de Heer Jezus Christus. Dan zal hij daar in heerlijkheid ook aan zijn volk zich bekendmaken. En dan is het eigenlijk ook zo bijzonder dat hem dan ook verschenen Mozes en Elia die met hem spraken. Mozes was daarbij. Was hij dus, in eerste instantie kreeg hij niet de toestemming om dat beloofde land in te gaan vanwege zijn ongehoorzaamheid. Toch op een heerlijke wijze heeft hij toch ook dat land uiteindelijk toch ook op een andere manier dan ook in een verheerlijk lichaam. Dat land toch ook mogen binnengaan en daar mogen staan, daar op die berg der verheerlijking. En dan is het zo mooi dat dan Petrus, enthousiast als die is, dan zegt, ach heren, het is goed dat wij hier zijn, indien gij het wilt, dat voegt hij er dan nog even toe, maar hij had zijn plannetje eigenlijk al wel helemaal klaar. Dan gaan wij hier even 3 tenten opslaan, eentje voor u, eentje voor Mozes, eentje voor Elia. Dat regelen we wel eventjes, was echt een regelneef, Petrus. En dan ineens, dan komt daar die wolk die hen overschaduwt, een lichtende wolk. En dan staat er een stem uit de wolk, zei, deze is mijn geliefde in wie ik mijn welbehagen heb, hoort naar hem. En broeders en zusters, dan komen we bij het laatste wat ik wil noemen, namelijk het feit dat Mozes ook een profeet was. En ook als profeet een type was van de Heer Jezus Christus. Van de Heer Jezus, zei de Vader, hoort naar hem. Hij was de profeet met een hoofdletter. Maar uiteindelijk was ook Mozes aangesteld als een profeet. Mozes, die overigens dat ook zelf, ook profetisch ook zegt tot zijn volksgenoten in Deuteronomium 8 vers 15, dat de Heere een profeet uit uw midden, uit uw broederen, zal doen opstaan zoals ik ben. Zal de Heere uit uw God u verwekken en naar hem zult gij luisteren. Er staat er trouwens, ik zei, doen opstaan, maar dat staat er niet letterlijk. Zo moet je zo oppassen, want de schrift kan je zo makkelijk verkeerd citeren. Dan zegt niet dat de Heere, of dat een profeet zal opstaan. Nee, dat de Heere, uw God, een profeet zal verwekken. En dat is wat we net al hebben gezien bij die geboorteaankondiging aan Maria. Dat Maria dan vraagt, hoe zal dat dan geschieden, daar ik geen omgang heb met een man? En dan zegt de engel dat het... dat het heilige dat haar in haar geboren zal worden, eigenlijk het gevolg is van de overschaduwing van de Heilige Geest. De Heer Jezus, hij is de Messias, hij is de door God verwekte. Hij is de profeet. En wat prachtig dat hij ook een profeet is, zoals Mozes een profeet was. En natuurlijk, hij was meerder dan Mozes, meerder dan al zijn voorgangers. Maar toch zien wij in de dienst van Mozes, de wijze waarop hij de Heere gekend heeft, de wijze waarop hij met de Heere heeft mogen spreken, zoveel unieke kenmerken die we ook herkennen in de Heer Jezus als de profeet. De profeet die komen zou, waarvan God dan ook op de berg der verheerlijking heeft gezegd, hoort naar hem. Hij is degene, de profeet, naar wie dan ook dat volk ook moet luisteren, broeders en zusters. Want dat is ook nog wel goed, als we dan luisteren, ons oor te luisteren leggen bij de toespraak van Petrus in Handelingen 3. En hij, naar aanleiding van die man die daar aan de schone poort, die verlamd was van de moederschoot af, daar door Petrus was genezen. Door de Heere was genezen, laat ik het ook maar weer goed zeggen. En dan zegt dan vervolgens, zegt dan ook Petrus in Handelingen 3 vers 22, Mozes toch heeft gezegd, de Heere God zal u een profeet doen opstaan uit uw broeders. Hij is inderdaad uit die broeders voortgekomen. Hij was één van hen. Zoals Mozes één van hen was. Gelijk mij. Naar hem zult gij horen en alles wat hij tot u spreken zal. Ja. En dan staat er in vers 23. En het zal geschieden dat alle ziel die naar deze profeet niet hoort, uit het volk zal worden uitgeroeid. Een tekst waar we misschien het liefst even een sprongetje overheen maken, maar het staat er wel. Het is wel een ernstige boodschap die hier Petrus spreekt. De ernstige boodschap die Mozes hier spreekt. De ernstige boodschap die de Heere hier zelf spreekt. Want het leven, ook het toekomstige leven van Israël, broeders en zusters, is het leven niet wat zij in zichzelf hebben, maar is in feite het leven dat God zijn volk wil geven in de Messias, in de Heer Jezus Christus. Als de Heer Jezus inderdaad zegt, ik ben, of beter gezegd, ik ben, staat er, de weg, de waarheid en het leven. En we hebben vanmorgen gezien dat dat het lidwoord van bepaling heeft. Dat de Heer niet zegt, ik ben een weg, een waarheid en een leven. Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Dat betekent dat er buiten hem geen waarheid is. Dat er buiten hem geen weg is ten leven. Dat er ook buiten hem dus in feite ook geen leven is. En dat is eigenlijk ook een van de redenen waarom wij er zo van overtuigd zijn dat volk ook dat woord moet kennen, dat leven dat in de Messias gegeven is, dat ook aan het Joodse volk bekend gemaakt moet worden. Het is ook een Joodse boodschap, door en door, Joods evangelie. Het zijn ook de Joodse mensen die dat hebben opgetekend. Het zijn de Joodse apostelen die dat zelf ook in eerste instantie ook naar hun eigen volk hebben gebracht. Het evangelie, zegt Paulus in Romeinen 1 vers 16, is een kracht Gods tot behoud voor een ieder die gelooft, eerst de Jood en ook de Griek. Dat is de volgorde zoals de Heere ons dat heel duidelijk bekend maakt vanuit zijn woord. Het is een door en door Joodse boodschap, want ook als je dan verder leest in Handelingen 3, en dan zegt Petrus, en al de profeten van Samuel af en vervolgens zoveel er gesproken hebben ook deze dagen aangekondigd. En dan zegt hij, en gij zijt de zonen van de profeten en van het verbond dat God met uw vaderen gemaakt heeft, toen hij tot Abraham zeide, en in uw geslacht zullen alle stammen der aarde gezegend worden. En dan in vers 26 zegt Petrus, God heeft in de eerste plaats voor u, zijn knecht, Christus, doen opstaan en hem tot u gezonden. Ziet u, in de eerste plaats kwam hij voor de verloren schapen van het huis Israëls. Toen het ook ging om zijn opstanding uit de doden, zie je weer dat Petrus direct ook de relatie legt met het volk Israël. In de eerste plaats voor u heeft hij hem doen opstaan en hij heeft hem tot u gezonden om u te zegenen door een ieder u weer af te brengen van zijn boosheden. En zo zien wij inderdaad dat in deze profeet God ook het leven heeft gegeven. Het leven in overvloed. De Heer Jezus zegt, ik ben gekomen om hen te geven het leven in overvloed. En als je dan kijkt aan die laatste verse, dat dan vervolgens, dan ook als de Heere dat volk uit Egypte verlost, dat de Heere al zegt tegen Mozes, dat volk niet als berooide slaven dat land Egypte zou verlaten. Maar dan lezen we in, en daar eindigt dan ook dit hoofdstuk ook mee. Iedere vrouw moet dan van haar buurvrouw, van haar huisgenoten, zilveren en gouden voorwerpen vragen en klederen die gij uw zoons en uw dochters te dragen geeft. En zo zult gij de Egyptenaren beroven. Zo zal het gaan. Want dat komt u rechtmatig toe. En zo, broeders en zusters, ja, is ook de verlossing die de Heer aan zijn volk geeft, nu reeds geeft, maar ook in de toekomst zal geven, zal een verlossing zijn dat ook met een overvloed aan zegeningen zal gegeven worden. En dan, ja, zie je dat ook weer terugkomen in Jesaja 61, waar het gaat over de toekomst van Israël. En dan staat er in Jesaja 61, vers 5, vreemden zullen gereed staan om voor u de kudden te weiden. Vreemdelingen zullen uw akkerlieden zijn en uw wijngaardenier zijn, want daar heeft het volk dan geen tijd meer voor om zich allemaal met dat soort beslommeringen bezig te houden. Want dan staat er, vers 6 van Jesaja 61, een prachtige profetie met betrekking tot de toekomst van Israël. Maar gij zult priesters des Heren heten, dienaars van onze God genoemd worden. Want dat is de roeping van Israël, dat zij priesters des Heren zouden zijn en dienaars van de Heere God genoemd zouden worden. Exodus 19 vers 6 kun je het lezen. En gij zult mij tot een koninkrijk van priesters zijn en een heilig volk. Daar is het al door de mond van Mozes al tot het volk gezegd. En de Heere doet zijn woord gestand. We zien het hier dat ja, dat volk dan vervolgens eigenlijk al die rijkdommen van die Egyptenaren al ontvangen. Een terugbetaling van alles wat zij hebben moeten ontberen tijdens hun slavernij. De Heere vergoedt het hen. Hij geeft hen de volle rijkdom en zo zal hij dat ook in de toekomst doen. En dan lees ik nog verder in Jesaja 61. Gij zult het vermogen der volken genieten en op uw heerlijkheid u beroemen. In plaats van uw schande gewordt u dubbele vergoeding. En in plaats van smaad zullen zij jubelen over hun deel. Zo zullen zij dan in hun land dubbele vergoeding krijgen. Blijvende vreugde zal hun geworden, want, staat er dan, ik, de Heere, heb het recht lief. Ik haat onrechtmatige roof. Ik zal hun stipt hun loon geven en een eeuwig verbond met hen sluiten. Ik zal hun stipt hun loon geven. En wat prachtig vinden we dat hier in feite voorafschaduwt in vers 21 en 22 van Exodus 3. Waar inderdaad de Heere alsnog dat loon stipt uitbetaalt. En een dubbele vergoeding geeft voor de arbeid die zij in Egypte hebben verricht. Wat een wonderbare God, die God van Abraham, Isaac en Jacob. Wat een voorrecht voor ons dat we die God mogen kennen. En wat een voorrecht dat we die God ook mogen bekendmaken aan het Joodse volk. Het volk van Israël, dat we zo van harte lief hebben. En waarvan we zo verlangen dat ook zij, de Heer Jezus Christus, als hun verlosser en zaligmaker mogen leren kennen.